Goedemorgen, broeders en zusters. Ik wil vanochtend met jullie een uitstapje maken naar een plaats. En die plaats is Bethlehem. En ik denk dat jullie wel eens vaker van Bethlehem gehoord hebben. Want dat is een plaats waar belangwekkende dingen gebeurd zijn. Wat ik nu wil doen is jullie meenemen door een aantal gebeurtenissen die daar hebben plaatsgevonden en die proberen met elkaar in verband te brengen. En ik neem aan dat u al een klein vermoeden hebt waar we dan zometeen uitkomen. Nou, allereerst dan even om te laten zien waar Bethlehem ligt. Dit is een kaartje van Israël en dan ziet u hier Jeruzalem bij dit stipje en daar vlak onder Jeruzalem ligt Bethlehem. En misschien bent u er wel eens geweest, misschien ook wel niet. Vroeger zag het er ongeveer zo uit. Dit schijnt een plaatje te zijn van Bethlehem zo'n 100 jaar geleden. Geschilderd door iemand die daar geweest is. En vandaag de dag is het een bruisende stad op Palestijns gebied. En wat u hier ziet is een plaatje van de geboortekerk in Bethlehem. Ik ben er zelf lang geleden een keer geweest. En ik weet nog dat het heel erg druk was met toeristen. En ook heel veel pelgrims die op bezoek gaan naar de plaats waar de Heer Jezus geboren zou zijn. Daarover zometeen meer. Misschien heeft u dat ook wel eens als u een film kijkt op de televisie. Dat u dan juist op het hoogtepunt van de actie komt er een advertentie. Nou, ik dacht misschien goed om de preek ook te onderbreken voor een advertentie. Ik heb het niet met de oudste afgesproken, maar ze kunnen nu toch niks meer aan doen. Ik wil u attent maken op twee boekjes die uitkomen. Het ene boekje is uitgekomen, daar ziet u de kaft hiervan. Dat is een boekje wat ik geschreven heb voor iemand. Eigenlijk heb ik geschreven voor een collega van mij. Met wie ik al een aantal keren gesprekken had gehad over het geloof. En die vroeg al een aantal keren, en wat moet ik nou gaan lezen als ik wat meer over het geloof wil te weten komen? En toen heb ik dit boekje geschreven om eigenlijk op een, ja, vanuit de Bijbel duidelijk te maken wie de Heer Jezus is, zonder dat je meteen heel belerend of bedreigend bent. Gewoon de Bijbelgedeelte, wat betekenen ze? En daarbij vertrouwen op de kracht van God, dat als mensen in aanraking komen met het woord van God, dat ze ook, ja, vanzelf God zullen gaan ontmoeten en dat God tot hen gaat spreken. Er liggen een aantal exemplaren trouwens beneden op de boekentafel, mocht u daarin geïnteresseerd zijn. Dan kunt u die daar in kijken. Het tweede boekje, dat is misschien meer voor ook u geschreven. Eerst natuurlijk ook, maar ook voor mensen die God niet kennen. En dat boekje verschijnt, als het goed is, deze week. En dat gaat over het lijden. En dat is een onderwerp waar we allemaal mee worstelen. Dezelfde opzet, een aantal Bijbelgedeelten. En aan de hand daarvan proberen te begrijpen hoe God, ja, hoe God lijden bedoelt, wat voor plaats lijden in de wereld heeft en hoe we dat moeten duiden als het plaatsvindt in ons eigen leven. En dat is een onderwerp wat, ja, waar wij natuurlijk ook onze eigen portie over hebben meegemaakt en onze eigen worstelingen. En ik heb niet alle antwoorden. Ze staan ook niet in het boekje. Maar ze kunnen u wel aan de hand van de Bijbel meenemen naar de God die de antwoorden heeft. En ik wil het ook zo bij u aanbevelen. Tot zover de advertenties. Bethlehem. Ik wil 7 gedeelten met u lezen en ik heb ze ook hier op de beamer gezet. U kunt ze ook opzoeken, de teksten staan eronder. Ik lees ze voor uit de nieuwe Bijbelvertaling. En bij elk van die 7 gedeelten zal ik heel kort wat toelichten. En dan is het half uur inmiddels voorbij wat er voor deze preek staat. Allereerst, de eerste keer dat Bethlehem in de Bijbel genoemd wordt, dat is in het boek Genesis. Dat is als Jacob allereerst bij Bethel geweest is en daar die droom gehad heeft van die ladder tot in de hemel. Hij is gevlucht, hij heeft zijn beide vrouwen leren kennen, Rachel en Lea. Hij is teruggegaan naar Israël, heeft zich verzoend met Esau, komt opnieuw in Bethel, krijgt opnieuw een openbaring van God, de belofte van God dat wat uit zijn nageslacht zal voortkomen, tot koningen zal worden over deze wereld. En dan staat er in Genesis 35 vers 16, toen Jacob weer uit Bethel vertrokken was en nog maar een uur of twee van Efrat verwijderd was met zijn familie, moest Rachel bevallen. Het was een moeizame bevalling en ze had het erg zwaar. Maar de vroedvrouw zei tegen haar, troost je, je hebt er een zoon bij. En terwijl het leven al van haar week, want ze stierf, gaf ze hem de naam Ben-Oni. Maar zijn vader noemde hem Benjamin. En toen Rachel overleden was, werd ze begraven langs de weg naar Efrat, het tegenwoordige Bethlehem. En op haar graf plaatste Jacob een gedenksteen, die tot op de dag van vandaag de plaats van Rachels graf aangeeft. Dit is de eerste gebeurtenis die de Bijbel noemt, die plaatsvindt in Bethlehem. En u vindt hier ook de vermelding van het woordje Efrat. Dat kent u ook, want dat ziet u in het Nieuwe Testament terug in de velden van Efrata, waar de Heer Jezus geboren werd en waar de herders geroepen werden om naar de wieg, de kribbe van de Heer Jezus toe te gaan. De eerste gebeurtenis in Bethlehem is het overlijden van Rachel, de geliefde vrouw van Jacob. En dan ziet u dat Benjamin geboren wordt en Rachel die noemt haar zoon nog snel Ben-Oni. Dat betekent zoon van mijn smart, zoon van mijn verdriet. Maar Jacob die zegt van nee, dat doen we niet. Ik noem hem Benjamin, zoon van mijn rechterhand. Zijn vrouw, zijn geliefde vrouw, de geliefde van de twee, Lea en Rachel, was de geliefde vrouw van Jacob, die overleed in de velden van Efrata. En hier, op deze plaats, noemde Jacob zijn zoon Benjamin. Is er een contrast te vinden tussen de geboorte van de Heer Jezus in Bethlehem en de geboorte van Benjamin in de velden van Efrata? Als u profetisch kijkt in de Bijbel, dat is een beetje een moeilijke opmerking die ik maak, maar bijvoorbeeld in Genesis 49, dan vindt u een hoofdstuk, het hoofdstuk dat Jacob stierf, dat Jacob zijn laatste zegenspreuken geeft aan zijn 12 kinderen. En in die 12 zegenspreuken, daar vindt u eigenlijk profetisch al de geschiedenis van Israël. Door alle verdrukkingen heen, die uiteindelijk uitmondt bij Benjamin. De zegen voor Benjamin, die eigenlijk weerspiegelt het moment dat de zegen voor Israël zal komen. Als God de zoon van zijn rechterhand, dat betekent Benjamin, koning zal maken over deze wereld. Eigenlijk zie je al bij de geboorte van Benjamin in de velden van Efrata een voorafschaduwing van het moment dat de grote Benjamin straks over deze wereld zal gaan heersen en zal gaan regeren. Maar onze grote koning, die werd geboren in een kleine stal, op een plaats ver weg van de mensen. Een plaats waar hij was weggedrukt uit de samenleving. Hij ging als het ware een weg van lijden, een weg van smart. Toen de Heer Jezus kwam, kwam hij niet in de eerste instantie om koning te worden. Hij kwam in de eerste instantie om voor u en voor mij aan een kruis te gaan sterven. Om het probleem van onze zonden weg te doen. Weet u, als u de geschiedenis van... Even kijken of tekst erbij komt. Ja. De geschiedenis van de geboorte van de Heer Jezus leest, dan heeft u in Matthäus 2 ook de geschiedenis van die kindermoord. Die kent u wel. Dat Herodes, die laten al die kinderen uitmoorden in de hoop dat ook dat kerstkind, dat koningskind, gedood zal worden. En dan wordt er ergens in dat gedeelte wordt er een citaat uit Jeremia 31 in Matthäus 2 ingevoegd. En er staat dan, zo ging er in vervulling wat gezegd is door de profeet Jeremia. Er klonk een stem in Rama, luid wenend en klagend. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet worden getroost, want ze zijn er niet meer. Het lijkt wel of de Bijbel zelf die lijnen ook legt tussen wat er vroeger in Bethlehem gebeurd is, wat er profetisch voor verdriet in Jeremia 31 over de velden van Bethlehem wordt afgekondigd en wat er toen gebeurd is. De tweede keer dat Bethlehem genoemd wordt, kent u ook, u kent ze waarschijnlijk allemaal, misschien eentje niet, maar allemaal zult u ze ongetwijfeld wel een keer gehoord hebben, is de geschiedenis van Rut. Rut 1, vers 15. En u weet hoe het met Rut gegaan is. Naomi, die woonde met haar man Elkana. Later met Boaz gisteren. Ja, mijn zoon heet Boaz, dus dat ga ik niet vergeten. Nee. Even kijken. Elimelech heette die man. En ze woonden samen in Bethlehem. En toen ontstond er honger. Weet je wat Bethlehem betekent? Bethlehem betekent het huis van brood, het broodhuis. Er ontstaat honger op de plaats waar het brood van Israël bij wijze van spreken vandaan moet komen. En Naomi met haar man Elimelech, die trekt dan weg. En die hebben twee zonen, Machlon en Giljon. En dan trekken ze naar het land Moab, dat hoorden ze helemaal niet. En Machlon en Giljon, die trouwen allebei, die nemen allebei een vrouw, Orpa en Rut. En dan sterven ze allemaal, al die mannen. En op een gegeven moment zegt Naomi van, dit is geen leven voor mij. Ik ben hier alleen, ik keer weer terug naar Bethlehem. Ik keer weer terug naar waar ik vandaan gekomen ben. En dan gaan Orpa en Rut gaan dan mee met Naomi. En dan zijn ze ergens halverwege die weg. En dan heeft u dat ontroerende moment dat Naomi zegt, wat doen jullie nou? Waarom zouden jullie meegaan naar Bethlehem? Naar een plaats die niet bij jullie eigen volk Moab hoort. En dan staat er, kijk, zegt Naomi tegen Rut, je schoonzuster gaat terug naar haar volk en haar God. Ga haar toch achterna. Maar Rut antwoordde, vraag me toch niet langer u te verlaten en terug te gaan weg van u. Waar u gaat, zal ik gaan. Waar u slaapt, zal ik slapen. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waar u sterft, zal ook ik sterven. En daar zal ik begraven worden. De Heer is mijn getuige. Alleen de dood zal mij van u scheiden. En Naomi zag dat Rut vastbesloten was om met haar mee te gaan en drong niet langer aan. Zo kwamen ze samen terug uit Moab en ze kwamen in Bethlehem aan bij het begin van de gerstenoogst. Rut kiest voor Naomi. Rut kiest ervoor om naar Bethlehem te gaan. De plaats waar haar schoonmoeder gewoond had. Waar ze helemaal niks mee had. Maar ze koos ervoor om toch met haar schoonmoeder naar Bethlehem te gaan. Om de God die in Bethlehem gediend wordt, om die tot haar God te maken. Als we naar kerst gaan, naar deze kersttijd, we zijn op een adventszondag, een zondag dat we vooruitdenken aan de komst van de Heer Jezus, dan zal zo meteen die oproep komen, gaan jullie mee naar Bethlehem? En wat zoeken wij eigenlijk in Bethlehem? En ook als we zelf van nature Nederlanders zijn, wat hebben wij te zoeken in Bethlehem? Het antwoord is het antwoord van Rut. Uw God is mijn God. De God die zich in Bethlehem heeft laten zien, dat is onze God. Weet u, in Johannes 6 zegt de Heer Jezus iets heel belangwekkends. Hij zegt, ik ben het brood van het leven. We kunnen wel eens honger hebben, diepe innerlijke honger naar meer, naar vervulling, naar iets wat het zoeken in ons hart bevredigt. En dan zegt de Heer Jezus, als je echt diep in je hart honger hebt, niet hongeren naar het leven van vandaag, maar naar het eeuwige leven, dan ben ik het brood van het leven. Dan mag je van mij eten. En dan zul je het leven ontvangen wat dit aardse leven overstijgt en gaat tot in de eeuwigheid. En waar heeft God dit brood gegeven? God heeft dit brood gegeven in Bethlehem. Het huis van het brood. De plaats waar hij het brood van het leven, zijn zoon, aan ons gegeven heeft. Weet je wat zo mooi is? Daarom heb ik dat vers ook erbij gezet. Dat staat, zit hieronder. Zo kwamen ze samen terug uit Moab, staat er. Dat is interessant, want Rut kwam helemaal niet terug. Ze was nog nooit eerder in Bethlehem geweest. Naomi kwam terug. Rut niet. Rut maakte haar eerste reis naar Bethlehem. En toch zegt de Bijbel dat toen Rut aankwam in Bethlehem, ze terugkwam. Mag ik het anders zeggen? Dat ze thuis kwam. En misschien geldt het ook wel voor u en voor mij. Misschien zijn we nog nooit in Bethlehem geweest bij de Heer Jezus. We hebben nog nooit geknield voor die kribbe in de stal. Maar dan mag u die uitnodiging van God aannemen. Dat als u gaat naar Bethlehem, niet letterlijk, niet het vliegtuig pakken, maar in uw geest knielt voor de troon van God, voor de kribbe van de Heer Jezus. dat u mag ervaren dat u dan thuis komt bij God. Net zoals die verloren zoon van zijn vader was weggegaan en na een tijdje weer terugkwam en die open armen van zijn vader zag en voelde om zich heen en wist van hier hoor ik thuis. Dit is de plaats waar ik thuis mag komen. Bethlehem, de eerste keer, was een plaats van droefheid. Misschien ook wel droefheid in ons leven, verdriet, teleurstelling. En dan mag u weten dat God in die teleurstelling gaat bouwen aan een nieuwe toekomst. En nu, Bethlehem, een plaats waar u een keus mag maken. Welke God wilt u dienen? De God van Moab of uw eigen God? Of de God van Bethlehem, die zich geopenbaard heeft in Jezus Christus? De derde geschiedenis kent u ook. Dat is de roepingsgeschiedenis van David. Bethlehem wordt ook de stad van David genoemd. Want David is daar geboren en David leefde daar. En toen Saul verworpen was, koning Saul verworpen was, toen zei de Heere tegen Samuel, nou moet je naar Bethlehem gaan en daar ga ik je de nieuwe koning van Israël, van dit land aanwijzen. Kom, vul je horen met olie en ga voor mij naar Isaï in Bethlehem. Want één van zijn zonen heb ik als koning uitgekozen. Zo stelde Isaï zijn 7 zonen aan Samuel voor, maar telkens zei Samuel dat dit niet degene was die de Heer gekozen had. Zijn dit alle zonen die u heeft, vroeg hij. Nee, antwoordde Isaï, de jongste is er niet bij, die hoedt de schapen en de geiten. Toen zei Samuel tegen Isaï, laat hem hier komen. En de Heer zei, hem moet je zalven, hij is het. En Samuel nam de hoorn met olie en zalfde hem te midden van zijn broers. En van toen af aan was David doordrongen van de geest van de Heer. Samuel die moest naar David gaan. Hij moest op zoek gaan naar David. En u kent dat verhaal, het is een ontroerend verhaal, dat Samuel dat huis van Isaï binnenstapt en dan zegt hij van, roep je zonen. En dan komen daar die grote, sterke kerels. En de een is nog stoerder dan de ander. En dan komen ze daar binnen. Dat is eenzaam. Dan komen ze binnen, Samma en Abinadab en hoe ze ook allemaal mogen heten. En elke keer denkt Samuel van, wat een fantastische man. Die zou ik toch zo graag als de toekomstige koning zien. Dit moet het zijn. God heeft mij terecht naar deze plaats gestuurd. En dan zegt God tegen Samuel, nee, deze is het niet. Want de mensen, staat er dan bij, zien aan wat voor ogen is. Maar God ziet het hart aan. Bij God gaat het om de binnenkant. Het gaat niet om de buitenkant. En dan gaan al die zonen voorbij. En het rijtje is op. En dan, ja, wat moet je dan? Dan zegt Samuel van, dat klopt is niet. God heeft tegen mij gezegd. Heeft tegen mij gezegd van, dat ik hier moest zijn. Maar, er is niemand. En dan zegt Isaï, er is nog iemand. Er is nog iemand en hij zit bij de schapen. En Samuel zegt, laat hem roepen. We wachten met eten en haal hem eerst op. En dan wordt David achter die schapen vandaan gehaald. En dan zegt God tegen Samuel, hij is het. Hij is het. Dit kun je op allerlei manieren toepassen. Dit kun je toepassen allereerst op de Heer Jezus weer. Die ook een nazaat van David is. Wie is de toekomstige koning van deze wereld? En dan kunnen we allemaal wereldleiders achter elkaar de revue laten passeren. Ik weet niet of u met net zoveel belangstelling als ik de verkiezing in Amerika gevolgd hebt. Met Obama die het uiteindelijk gewonnen heeft. En waarbij we allemaal een beetje het gevoel hebben van hij gaat het goed maken. Hij zorgt voor een keer in de geschiedenis van de wereld. En dan kunnen wij zo onder de indruk zijn van zo'n man. En van zijn charisma en zijn begaafdheid. En als het gaat om het vrederijk, de eeuwige vrede van de wereld, is het oordeel over Obama, net als over elke andere wereldleider, hij is het niet. Hij is niet de man die de toekomst van de wereld echt radicaal kan veranderen. Dat is er maar één. Want dat is iemand die bij de schapen vandaan komt. Iemand die de goede herder is. Die nu past op zijn schapen. En die straks als de grote herder tot koning over deze wereld gesteld zal worden. Dat is de Heer Jezus. Je kunt het ook toepassen op uzelf. Als het gaat om uw roeping. Als u in Bethlehem bent, als u de Heer Jezus hebt leren kennen. Als u een keus hebt gemaakt om Jezus te volgen. Dan zult u ontdekken dat God ook een roeping voor u heeft. Dat hij ook een taak voor u heeft. Dat hij u toerust voor iets. Dat hij een plan voor u heeft. Wat u misschien zelf nog helemaal niet ziet.
En dat God aan het werken is om een Samuel op weg te sturen naar u. Om u een taak te geven. En om u daar de kracht voor te geven om die taak te vervullen. Want toen David geroepen was, staat er, toen vervulde de Geest des Heren hem. Als God u roept voor iets, geeft hij zijn geest om u de kracht ervoor te geven. We gaan naar de volgende keer. Volgende gedeelte. En die kent u misschien niet. Dat is in 2 Samuel 23. En 2 Samuel 23, dat is eigenlijk een soort lofdicht wat David op zijn sterfbed heeft uitgesproken. David ligt op sterven, koning. Hij is inmiddels koning geworden. Hij heeft geregeerd. En dan komt er een geschiedenis, een hoofdstuk in de Bijbel. Daar staat er boven in de NBG-vertaling, Davids helden. En daarin gaat David als het ware nog eens zijn geheugen na van wie hem ook alweer al die tijd geholpen had. En dan komt hij terug in de tijd en dan herinnert hij zich dat hij ooit in die grot, in die spelonk, in Adullam gezeten heeft, 1 Samuel 22. Verstoten door Saul. En hij zit er op een eenzame plaats in de woestijn. En het uitschot van de maatschappij, dat voegt zich dan bij hem. En dan gaat hij vertellen wat er gebeurd is. En wie er nog beloond moest worden voor zijn inspanning die hij toen geleverd heeft in de tijd dat David verworpen was. En zo komt hij ook bij een geschiedenis wat toen plaatsvond. Dus vindt u dan in de vers die ik ga voorlezen. En David hield zich in die tijd verschanst in de bergen, terwijl in Bethlehem een Filistijnse wachtpost was uitgezet. Het gaat dus over die tijd terug dat David nog op de vlucht was voor Saul. Op een keer, toen David smachtte van dorst, verzuchtte David: wie geeft me wat te drinken uit de waterput in de poort van Bethlehem? De drie helden baanden zich een weg door het Filistijnse kamp en haalden water uit de put in de poort van Bethlehem. Maar toen ze ermee bij David kwamen, wilde hij er niet van drinken. Hij goot het uit voor de Heer en zei: de Heer verhoede dat ik hiervan drink. Dat zou zijn alsof ik het bloed dronk van de mannen die hun leven hebben gewaagd om het te halen. Hij weigerde dus te drinken. Zulke heldendaden verrichtte het drietal. Moet u zich voorstellen, David zit er in die spelonk en hij heeft dorst en hij hunkert eigenlijk het heimwee. Hij hunkert naar huis, naar Bethlehem, waar hij opgegroeid is. En zijn mannen die zien die wens bij hem. En die vechten zich een weg dwars door die Filistijnse soldaten heen. Om een emmer water te halen uit de put van Bethlehem. Zoveel hielden ze van David. Dat ze voor zoiets onnozels, bij wijze van spreken, hun wapens opgenomen hebben. De kruik op de ruggen gedaan hebben. En een emmer water genomen hebben, helemaal naar Bethlehem gegaan zijn om uit die bron te halen, de bron van David, die hij uit zijn jeugd kende. Ze zijn teruggegaan en ze hebben dat aan David aangeboden. En ik kan me zo voorstellen dat David, toen hij dat uitsprak, zo verzuchtte: oh, was ik maar in Bethlehem bij die bron. Dat hij dat een beetje zo bedoeld heeft van: was ik er maar nooit dat als een opdracht aan zijn mannen heeft uitgesproken. Maar die mannen hebben dat verlangen en van David gezien. En die hebben gezegd: dat gaan we voor David doen. We houden zoveel van hem. Dat hebben we voor hem over, al is het maar voor een beker water. En ze zijn er naartoe gegaan, ze kwamen terug. En David zag die liefde. Hij zag die toewijding. En hij heeft dat water als een offer aan de Heere aangeboden. Hij heeft er niets van willen drinken. En als David dan tientallen jaren later op zijn sterfbed ligt, dan moet hij terugdenken aan deze geschiedenis. Dat de mensen voor hem zich een weg gevochten hebben naar Bethlehem. U kunt het ook weer toepassen op de Heer Jezus. Als hij straks koning zal zijn van deze wereld, dan zegt de Bijbel dat er zoiets is als een troon waarvoor wij geopenbaard moeten worden. Als we eenmaal onze knieën gebogen hebben voor Christus, zijn onze zonden weggedaan op het kruis van Golgotha. Als u en ik voor de troon van God komen, is dat niet dat God u en mij nog eens gaat invrijven wat we allemaal verkeerd gedaan hebben. Maar er staat in 1 Korinthe 3, 2 Korinthe 5, Romeinen 14, dat wij dan het loon ontvangen naar wat we voor hem gedaan hebben. Dat we geopenbaard worden, dat de motieven van ons hart zichtbaar worden. En misschien dat onze koning David zich dan gebeurtenissen terugdenkt. Uit de tijd dat hij nog verworpen was. de tijd van vandaag. Dat de mensen in de wereld hem niet erkennen als koning. Maar wij zien hem wel als onze koning. Net als David in die woestijn. Hij was verworpen door iedereen. Maar er was een groep mensen die hem zocht en bij hem wilde horen. Eigenlijk is dat de situatie van vandaag. De Heer Jezus is de voorbestemde koning van deze wereld. Maar niet iedereen ziet dat. Maar er is een groep mensen, die zit hier in de zaal. En we willen bij hem zijn. En dan kan het zijn dat de Heer Jezus terugdenkt aan dingen die we tijdens ons leven gedaan hebben. En zeggen van kijk, er zijn nog dingen die genoemd moeten worden. Er zijn dingen die nog niet de eer ontvangen hebben die je toekomt. Dingen die u of die ik voor hem hebben gedaan. En waar hij u alsnog voor gaat belonen. Die openbaring voor die rechterstoel van Christus. Eigenlijk kun je er wel naar uitkijken. Want dan zal God u en mij recht doen. Dan zal hij de motieven uit ons hart zichtbaar maken. En dan zal duidelijk worden wat we voor hem hebben gedaan. En hoe waardevol we waren. En omgekeerd, we kunnen het ook weer omdraaien. Hebben wij het ervoor over om vandaag de dag naar Bethlehem te gaan voor onze Heer, de verworpen koning? Hebben wij het ervoor over als hij iets van ons vraagt om ons dwars door de vijandschap van deze wereld te banen en pal te staan voor hem, want we dienen hem. Ongeacht of het belangrijk is in onze ogen of alleen maar gaat om een beker water. De beker water die je geeft aan iemand anders, om die dorst heeft. Dat de Heer Jezus later zegt, dat heb je voor mij gedaan. Want je hebt het niet aan die gevangenen of die verdrukte of die armen gedaan. Je hebt het voor mij gedaan. Als je meedoet aan zo'n kerstpakkettenactie of wat voor actie dan ook. Dat mag je allemaal voor de Heer doen. En in de naaste mag je de Heer Jezus zien. En de Heer Jezus onthoudt het. En hij zal het belonen. Bethlehem, een plaats van toewijding. We komen bij een profetie, die kent u ook. Uit Micha 5. En jou, Bethlehem in Efrata, te klein om tot Juda's geslachten te behoren. Uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen. Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen van weleer. En totdat de vrouw die zwanger is, ik lees verder, want meestal stoppen we dan bij dit vers. Totdat de vrouw die zwanger is haar kind heeft gebaard, worden zijn broeders aan hun lot overgelaten. Dat is het volk Israël, die broeders. En daarna zullen wie er nog over zijn terugkeren naar de andere Israëlieten. Hij, dat is die spruit, die koning die genoemd is, zal aantreden en hen als een herder weiden. Bekleed met de macht van de Heer zijn God, met de majesteit van diens verheven naam. En ze zullen veilig wonen, want hij zal heersen tot aan de einden der aarde en hij brengt vrede. Als je nou dit weet, zegt Micha als het ware van Bethlehem. En dan kijk je vooruit naar de toekomst. Waar komt de heerser van Israël vandaan? Het is heel erg mooi als u de profetieën in het Oude Testament, die op de Heer Jezus van toepassing zijn, leest. Dan ziet u dat ze steeds preciezer worden. In Genesis 3, de moederbelofte, wordt het genoemd. Genesis 3, vers 15. Vijandschap tussen u en de vrouw, zegt tegen de slang. En uit haar zaad zal iemand voorkomen die uw kop zal vermorselen. Ze vloek over de slang. Er wordt al gezegd, er zal iemand uit de mensen geboren worden. En dan later, in Genesis 49 staat er, Silo, uit Israël zal de verlosser komen, uit een specifiek volk. En later, Genesis 12, wordt het een specifieke familie. Dat wordt dan dus het geslacht van Abraham. Genesis 12 is eerst het geslacht van Abraham en Silo is uit Juda, de stam Juda. En dan gaat dat verder en dan ziet u die profetieën over David. En uiteindelijk aan het eind van de Bijbel vindt u de meest precieze profetieën over de komst van de geboorte van Christus. Honderden jaren voordat de Heer Jezus geboren werd, staat er in de Bijbel dat in Bethlehem Efrata het zal gaan gebeuren. De locatie werd genoemd, de tijd nog niet. De locatie werd genoemd. Daar wordt de heerser van Israël geboren. Daar wordt de grote David geboren. Of zoals de Heer Jezus zich noemt, de zoon van David die ook de Heer van David is. Hij stamt af uit het geslacht van David, Matteüs 22, maar hij is tegelijkertijd de eeuwige God die ook de koning, de Heer van David is. Hij is meer dan David. Deze man, die wordt geboren in een onachtzaam plaatsje in Bethlehem. Het was echt maar een klein, nietsbetekenend plekje. Maar het was de plaats waar God zich aan verbonden had. Waar Rachel overleden was, waar David geroepen was. Het is de plaats waar ook de Heer Jezus geboren zal gaan worden. En dan is het niet alleen maar om te leven en om te sterven aan het kruis. Maar leest u al die profetieën in het Oude Testament over de geboorte van de Heer Jezus. En u zult zien dat het merendeel van die profetieën gaat over zijn koningschap. Dat gaat over de vrede die hij zal brengen. Dat zal gaan over de toekomst, over de nieuwe wereld die zal komen. Dat is de belofte van Bethlehem. En die oude profeet Micha, die heeft dat zo opgeschreven. Weet u? En als hij dan in het Nieuwe Testament komt, en dan leest u vanuit dit licht die geschiedenis van kerst die we zo goed kennen, dan gaat u daar een diepte in zien. Dan gaat u daar niet alleen maar in zien, er gebeurde zomaar iets. Er was een vrouw die was op weg, en een man die was op weg, en ze moesten ergens bevallen. Maar dan gaat u hier in het plan van God zien. Wat hij van tevoren heeft aangekondigd. En het plan waardoor hij de wereld zal gaan veranderen. Lucas 2. Jozef ging van de stad Nazareth in Galilea naar Judea. Naar de stad van David die Bethlehem heet. Jozef en Maria waren beide afstammelingen van koning David. Via twee verschillende lijnen. Het ene is het geslachtsregister in Matthäus, het andere in Lucas. Lucas 3 is waarschijnlijk dat van Maria. En Matthäus waarschijnlijk dat van Jozef. Maar u ziet dat God zijn plannen voortzet. Ze woonden beide aan de andere kant van het land. Maar God maakt geen fouten. Hij liet een bevel uitgaan van zo'n machtige keizer in Rome. Voor een volkstelling. Voor een heel banale reden. Belastingheffing. Om precies te weten hoeveel geld er uit alle provincies kon worden ingezameld. En Jozef en Maria onderworpen aan die macht van die keizer. Die gingen op weg. Maar die keizer, wat die keizer niet wist, was dat hij onderworpen was aan de macht van God. Aan de leiding van God. En dat God het in zijn plannen zo leidt, dat als Jozef en Maria in Bethlehem zijn, dat ze daar Jezus Christus geboren mogen zien worden. Dat Gods plan in vervulling gaat. Op de plaats die God daarvoor had uitgekozen. In Galaten 4 vers 4 staat, toen de volheid van de tijd gekomen was. Anders gezegd, op het moment dat God de tijd rijp vond, heeft hij de geschiedenis zo geleid dat in Bethlehem Jezus geboren werd. Dat is de kerstgeschiedenis. De wereld was er niet bij, er waren geen koningen bij, er was niemand bij. Ergens in een huis in Bethlehem is de Heer Jezus geboren. U kent dit plaatje, hè? Deze ster, dat is de ster die u vindt in de geboortekerk in Bethlehem. Die volgens de traditie de plaats zou zijn waar de Heer Jezus geboren is. Er is een hele kerk omheen gebouwd en is een heiligdom geworden. Hoogstwaarschijnlijk is het dus niet die plek. Is de Heer Jezus gewoon in een huis geboren. Of oude traditie zegt in een grot, maar weet het niet precies. Maar in ieder geval, het is een pelgrimsoord geworden. De plaats waar God de Zoon mens geworden is, dat is in Bethlehem geweest. Is een geografische plaats in de wereld. Op een punt in de tijd heeft God ingegrepen. Heeft God ingegrepen. Nu de laatste keer. De wijze. Matthäus 2. Toen de Heer Jezus geboren was, staat er in Matthäus 2, waren er een eind verderop in het oosten. En de vraag is waar precies in het oosten. Sommigen denken in Arabië, in meer het zuidoosten. Anderen denken meer in het gebied wat nu rond Irak ligt. Waren de wijzen, magiërs, mensen die de hemel bestudeerden. En die hadden tekenen in de hemel gezien. En die wisten er is iets belangwekkends gebeurd. Wij moeten nu op reis gaan. En ze gingen op reis op zoek naar de koning. Het zou heel goed kunnen zijn dat er een aantal sterren of een aantal planeten op een bepaalde manier hun banen gekruist hebben, waardoor die wijzen die verbinding met de koning in Israël gelegd hebben. Dat is een van de verklaringen, maar helemaal zeker weten we dat niet. In ieder geval, die wijzen gaan op zoek en dan komen ze in Israël en dan maken ze de eerste grote denkfout. Dan denken ze namelijk van als er een koning geboren is, dan moeten we in Jeruzalem zijn. Dat is de hoofdstad. En ze gaan naar Jeruzalem en daar treffen ze koning Herodes aan. Een hele wrede koning. Hij was tot koning gekroond. Allereerst door Antonius, dat was de machthebber van het oostelijk deel van het Romeinse Rijk. En Antonius was toen, het westelijk deel was in handen van Octavianus, dat was de andere heerser van Rome. En op een gegeven moment kwam die Antonius, die kwam in opstand met koningin Cleopatra, die u kent van de Asterix. En die wilde het hele Rijk voor zichzelf hebben. En die hebben toen oorlog gevoerd tegen Octavianus. En Octavianus won. En Octavianus werd toen keizer over het hele Romeinse Rijk. En het was de eerste Romeinse keizer. En die kreeg toen de naam Augustus, de Verhevene. Koning Herodes had eerst gehuld met de verkeerde partij, met Antonius, die een koning gemaakt had. Vervolgens was hij toen naar Octavianus gegaan in al zijn prachtige kleren. Zijn kroon had hij afgelegd. En hij zei tegen Octavianus, ik heb mij loyaal gedragen tegenover Antonius. En nu bied ik mijn loyaliteit aan u aan. En u kunt ervan op aan dat ik daar goed gebruik van zal maken. En Octavianus heeft hem toen in functie gehouden. Hij mocht koning blijven. Alleen deze man was bijzonder wreed. Hij heeft zelfs 3 van zijn eigen kinderen omgebracht. Omdat hij bang was dat zijn kinderen hem zouden vergiftigen. En van de troon zouden stoten. Hij heeft een vrouw omgebracht. Hij heeft allerlei vrede dingen gedaan. Dat is allemaal in de geschiedboeken geschreven. Deze machtige heers, de laatste koning die in Juda geregeerd heeft. Een vazal, een poppetje in de macht van Rome. Die zit er op die troon. En dan komen daar die wijze heren, die machtige heren uit het oosten aan. En die komen daar met de vraag, vertelt u het ons maar, waar is die koning geboren? Weet u, de tempel in Jeruzalem, die prachtige tempel, was door Herodes gebouwd in 40 jaar tijd. Dat was echt een wereldwonder. Dat was een fantastisch, schitterende tempel met een bouwstijl die je nergens anders kon aantreffen, vol glamour. Die stond er nog maar net. Dat moest toch de plaats zijn waar het gebeurd was. Het was wijd en zijd bekend. En die wijzen komen binnen en Herodes schrikt zich het lep Lazarus. Die denkt, weer iemand die het op mijn macht voorzien heeft. En die laat alle wijzen roepen. En dan vinden ze ergens in de boeken die profetie van Micha. En die wijzen die zeggen het van als de Messias geboren wordt, kijk hier staat het. Ze hebben diezelfde tekst als wij. De profetie van Micha. Dan moet het in Bethlehem zijn. En weet u wat nou het fundamentele verkeerde is? Die schriftgeleerden die hebben het gelezen. Die weten dat ze in Bethlehem moeten zijn. En ze doen die boekenrollen weer dicht. En ze bergen ze op en ze gaan over tot de orde van de dag. Weet u wat Herodes doet? Die zegt van joh, gaan jullie maar lekker verder. En mochten jullie nou een koning tegenkomen, zeg het me eventjes. En dan in zichzelf fluistert erachteraan, dan zal ik er even gehakt van maken. Zal ik ermee afrekenen, zoals ik met al die andere tegenstrevers ook gedaan heb. De wijzen maken de goede keus. Ze pakken hun biezen op. Zodra ze weten dat ze niet in Jeruzalem met al die heerlijkheid en dat goud en die macht en noem maar op hoeven te zijn. Maar in zo'n onooglijk dorpje stappen ze op en vertrekken ze naar Bethlehem. En daar vinden ze het kindje, een gewoon kindje. Maar het kindje in wiens handen God de macht van de wereld heeft gelegd. En ze knielen daar neer en ze aanbidden. Ze geven daar die geschenken, dat goud en dat wierook en die mirre. Die eigenlijk al iets symboliseren van de weg van de Heer Jezus. Goud is iets wat verbonden is met de tempel, met Gods zijn, Gods macht. Wierook heeft te maken met iets werd ook in de offerdienst gebruikt, met iets wat aangenaam voor God is, de wandel, het leven van de Heer Jezus, meer is heel bitter. Een hele bittere stof. Misschien al een eerste aanwijzing van dat de Heer Jezus ook tegenstand en heel veel lijden zou gaan verdragen. En uiteindelijk zou sterven op een kruis onder de hand van God zelf. En die wijzen komen daar en ze aanbidden. En ze vinden daar uiteindelijk in Bethlehem hun bestemming. Dat is de plaats waar ze tot rust komen. Niet in Jeruzalem, niet in hun eigen land, maar uiteindelijk bij de kribbe van de Heer Jezus. We zijn aan het slot gekomen. Ik wil nog 1 keer samenvatten wat we met elkaar overdacht hebben. Als je Bethlehem zo in de Bijbel ziet, het begint met een plaats van verdriet. Een plaats waar Rachel overlijdt en waar Jacob verdriet heeft. Het is een plaats waar Rut voor kiest en waar Naomi naar terug gaat. Het is een plaats waar David wordt geroepen tot koning. Voor een dienst voor God. Het is een plaats waar die mannen van David hun toewijding tonen aan David. Het is een plaats waar Micha die belofte over heeft uitgesproken. Het is een plaats voor Jozef en Maria waar het vervuld is. Het is de plaats waar de wijzen naartoe gaan, als ik het op u en mij nog een keer mag toepassen. Bethlehem, het kan een plaats van heel veel verdriet zijn. Dat je in de pijn en de ellende van de wereld denkt van waar moet je nou zijn voor troost. Het kan een plaats zijn dat ik denk waar moet ik naartoe gaan. Dat ik dan net als Rut de keus mag maken om naar Bethlehem te gaan. De plaats waar God zich aan verbonden heeft. Op een hele bijzondere manier. Het is ook de plaats waar je kunt ervaren of God je roept. Wat God voor plan met je leven heeft. Het is een plaats waar je mag laten zien hoe toegewijd je bent aan Jezus. De verworpen koning, nu nog. Maar straks de koning der koningen en de Heer der heren. Het is de plaats die God in alle tijden door heeft uitgedacht. En waar de Heer Jezus geboren is. En waar we eigenlijk de komende weken weer in onze gedachten met die wijze naartoe mogen gaan. Om ons te verbazen over het wonder dat God zelf mens geworden is. Geen koning, maar een klein babytje. Om u en mij te verlossen naar God te brengen. En om straks inderdaad voor de tweede keer terug te komen. En dan niet als een klein babytje. Maar dan als die berijder van dat witte paard. Om het koningschap van deze wereld voor zichzelf in ontvangst te nemen. Amen.